De navigatie leidde mij via de Lier. En op een gegeven moment zien we wel borden van omleiding. Nou ja, gewoon doorrijden. Die navigatie geeft het wel aan als er ergens iets niet goed gaat. Maar op een gegeven moment rijden we tegen een versperring aan. En we konden niet verder. Oeps. Navigatie geeft geen oplossing. Dus ik terug. En ik sla er een of ander klein weggetje in. Volgens mijn vrouw een illegaal weggetje. Maar ja, soms moet je niet altijd op de borden letten. Dus ik denk, rijden maar en kijken waar we uitkomen. En halverwege dat weggetje pakte de navigatie toch op. Dus ik denk, oh, het gaat helemaal goed. En op een gegeven moment komen we weer voor een versperring te staan. Ik denk, nou ja, waar moeten we nou heen? En, dus ik wist het niet meer. En dat schermpje gaf ook geen oplossing. Maar er staat er bij die versperring staat er een grote motor. En er staat een man aan de kant met zo'n geel hesje aan. En die stond daar dus blijkbaar mensen op te vangen. Of weet ik wat te doen. Maar in ieder geval, ik denk, ik vraag aan hem even de weg. En dus ik legde het uit. Ik zei, ik moet daar en daar zijn. Maar ik weet niet hoe en ik kom van ver. En toen zei hij, ja. Hij zegt, ja meneer, maar ik kom hier ook niet vandaan. Dus ik weet het niet. Maar ik ga u matsen, zegt hij. En hij zegt, u mag om de versperring heen rijden, dan kan u daar draaien, dan komt u aan de overkant op die weg, daar ergens. En daar moet u zijn en dan pakt de navigatie het absoluut op. Dus, zo zijn we hier gekomen. Nou, dat vond ik toch wel prettig, dus dat, maar op het laatste stukje, dat is alweer snel verdwenen. Ik vertelde dat toen ik hier binnenkwam, zegt een van de jongens daar, hij zei, ja, hij zegt, maar de waarheid is, wij wilden helemaal niet dat u komt. Dus we hebben zoveel mogelijk versperringen laten neerzetten. Maar ja, helaas bent u er nu. Nou ja, oké, goed. Die humor die kan ik dan wel waarderen. Mensen, ik wil het vandaag met u hebben over het thema God kunnen we vertrouwen. En er staat zo'n mooie tekst in het Bijbelboek Spreuken, die we allemaal kennen. En veel mensen krijgen die ook mee met hun huwelijk. En die tekst die wil ik met jullie lezen en daar wil ik vandaag over dat thema en aanleiding van die tekst ook wat meer over zeggen. Spreuken hoofdstuk 3 en we lezen daarvan vers 1, vers 5 en 6. Ik lees jullie voor uit de Groot Nieuwsbijbel. Mijn zoon en dochter, vergeet niet wat ik je heb geleerd. Onthoud wat ik je heb gezegd. Vertrouw op de Heer. Met heel je hart en wees niet eigenzinnig. Hou de Heer voor ogen bij alles wat je doet en Hij baant voor jou de weg. Tot zover de lezing, mensen, in het woord van God. Broeders en zusters, ik wil beginnen met een inleidend voorbeeld over vertrouwen. Ik heb een paar keer in mijn leven de gelegenheid gehad, ik ben een verwoed visliefhebber, en een paar keer heb ik in mijn leven de gelegenheid gehad om in Alaska te kunnen vissen. En daar zwemmen de grootste zalmen, dus dat is aantrekkelijk. De eerste keer toen ik daar was, zouden we met een watervliegtuig naar de rivier worden gebracht. Je landt dan in Anchorage, de hoofdstad, en dan heb je daar vlakbij ook een soort parkeerplaats voor watervliegtuigen, want bijna iedereen verplaatst zich met die dingen daar in Alaska. En wij zouden met zo'n watervliegtuig naar de rivier in het binnenland van Alaska worden gebracht. Ver weg van de bewoonde wereld. Nou, toen ik dat vliegtuigje zag, toen sloeg de schrik me om het hart. Nu is vliegen sowieso al geen hobby van me, maar dat vliegtuigje dat sloeg werkelijk alles. Er stond daar voor ons klaar een 65 jaar oude Beaver. Mensen, misschien de generatie van mij, die weten misschien wat voor vliegtuig ik dan bedoel. Maar een oude Beaver. Dat is, zo heet zo'n type watervliegtuig. Nou, het was een oud barrel. Dat was niet te geloven. De ramen die konden niet geheel dicht. En de deuren die werden met een touw vastgeknoopt. Kunt je voorstellen? En dan moet je de lucht mee in. Later bleek ook nog dat die motor regelmatig haperde. En het toestelletje werd ook nog eens veel te vol geladen. Nou, toen ik mijn verontrusting aan die piloot kenbaar maakte, toen reageerde die heel laconiek. Ach, zegt hij, het is altijd goed gegaan. Dus don't worry. Maar ja, ik maakte mij zeer worry. En dan ga je met een visgids, ga je die binnenlanden in. Dat is voor je veiligheid. Want er lopen wat beren daarom. Maar goed, dat zal ik verder buiten beschouwing laten. Al is dat een prachtig verhaal wat ik allemaal heb meegemaakt, maar ik laat het buiten beschouwing. Goed, toen ik aan onze visgids vertelde dat ik niet veel vertrouwen had in al die oude troep, nog in de piloot, vanwege hoe die reageerde. En toen zei hij dit. Hij zegt, Gerard, om te weten of je de piloot kunt vertrouwen, moet je toch echt instappen in dat vliegtuig, anders zul je het niet weten. Als je er niet instapt, ja, toen kwam het van mij, zei, dan kom jij niet bij die rivier. En dan zul je niet van die hele grote zalmen gaan vangen. Nou, die laatste opmerking was voor mij een heel gemeene, want dat was eigenlijk de enige reden waarom ik daar was. Dus ik besloot om maar in te stappen. Nou, godzijdank bewees de piloot zijn vakmanschap en bracht hij ons veilig bij de rivier. Nou, vanmorgen wil ik jullie uitleggen dat God te vertrouwen is. En om dat te ervaren, zul je als mens stappen moeten zetten. En als jullie dat niet willen, als je niet van plan bent om dat te proberen, als je niet van plan bent om Gods vertrouwen op de proef te stellen, dan zul je ook niet weten of God te vertrouwen is. Daar kom je alleen maar achter als je stappen zet. Alleen door God op de proef te stellen, of hij te vertrouwen is, zul je het weten of het zo is. Nou, de Bijbel die leert ons in ieder geval, God is te vertrouwen. En ik beaam dit. Want mijn leven, ons leven, getuigt daarvan. En ik wil jullie vanmorgen wat vertellen vanuit ons leven. En dat is bedoeld als een illustratie van het thema. Bedoeld als een getuigenis ook dat het schriftwoord wat we gelezen hebben, dat op waarheid berust. En dat dat vervuld kan worden in je leven. Toen ik 15 jaar was, toen kreeg ik een bijbeltje van mijn broer. Mijn broer is een paar jaar ouder. En die was in die tijd wat vromer als ik op die leeftijd. En mijn leven was alles behalve als tiener naar de bedoeling van God. En broer lief vond het mij nodig om een bijbel te geven. En voor in dat bijbeltje had hij een tekst geschreven. En die tekst, het was Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart, luister naar hem en hij baant voor jou de weg. Nou, dat bijbelvers is door de jaren heen de rode draad geworden eigenlijk in mijn leven. En ik heb dat vers destijds ook maar uit mijn hoofd geleerd. Niet direct, maar een poosje later. En doordat ik het uit mijn hoofd leerde en steeds vaker erover na begon te denken, begon het ook geleidelijk aan een beetje tot mij door te dringen dat God van mij moet houden als hij dat tegen mij zegt. En dat God mij belooft dat als ik mijn leven aan hem overgeef en mij openstel voor zijn leiding, dat hij dan heel mijn leven verder zal leiden. En hij zal dat ook op zo'n manier doen dat mijn leven dan de moeite waard zal zijn. Niet zo heel lang nadat ik dat bijbeltje had gekregen, heb ik het besluit genomen om God te gaan vertrouwen. Met mijn gehele hart. Ik dacht destijds, ik neem die stap. Ik kwam tot geloof, tot bekering. Ik neem die stap en ik zal wel zien wat er dan verder gebeurt. Het was een stap in vertrouwen. Maar ik had er natuurlijk op dat moment geen idee van hoe God mijn levensweg verder zou banen. Nou, inmiddels ben ik 52 jaar verder en ik kan zeggen dat God mijn levensweg inderdaad heeft gebaand. Het is wel heel anders gegaan dan hoe ik het zou hebben gedaan. Ik werkte rond mijn 20ste in de psychiatrie en wat jaren daarna toen... Heeft God het zo geleid dat ik mijn baan in de psychiatrie op moest zeggen voor een theologiestudie. Ik zou ook nooit later naar Flevoland zijn gegaan. Ik zou ook nooit ervoor gekozen hebben om een gemeente te stichten. Ik zou nooit voorganger zijn geworden. Ik kan wel zeggen dat zo ongeveer mijn hele leven anders is gegaan. Een van de grootste veranderingen was, toen ik ongeveer zo alles voor elkaar had in mijn leventje, maatschappelijk, geestelijk, een huis, gezin, kinderen. Dat God mij in die tijd gefaseerd duidelijk ging maken dat hij een ander plan met mijn leven had. En dat was destijds heel moeilijk voor mij. Mijn leven vond ik geweldig. Zowel ons gezin als mijn werk. Ik genoot ervan. Maar God zei, stop maar met je werk. Zeg je baan op en ga een theologiestudie doen. Nou, dat was toen de tijd voor mij een veel grotere stap dan het instappen in dat watervliegtuig dat op de schroothoop behoorde te liggen. Vertrouw mij, zei God. Zeg je baan nu maar op. Maar met mijn fijne baan werd ook ons inkomen en onze toekomst opgezegd. En dat gaf grote onzekerheid. En ik vertel u, ik zeg u maar heel eerlijk, een dergelijke onzekerheid past niet bij mij. Ik had er grote moeite mee om God echt te gaan vertrouwen voor ons leven. En het was eigenlijk zo dat ik het gewoon niet kon. Ik kon het niet. Het was een grote innerlijke strijd. En toen dacht ik wel eens, is dit nu het resultaat van God vertrouwen? Al je zekerheden inruilen voor zoveel onzekerheid? Maar er was ook in die tijd, tijdens die strijd, steeds een stem die zei, vertrouw mij nu maar. Zet die stap. Doe het. Ik ga de weg voor je baan. God had onmiskenbaar een plan met ons leven. Al wisten we destijds nog niet wat dat plan was. Wij moesten in de praktijk God gaan vertrouwen voor zo ongeveer alles. En Anneke en ik hadden in die tijd 2 kleine kinderen. En nu moesten we God gaan vertrouwen voor het benodigde geld, voor de studie, voor een huis, voor eten, voor drinken, voor kleding. En dat gedurende mijn studietijd op de Bijbelschool en ook gedurende de eerste jaren toen we in Lelystad aan het werk gingen. En al kon ik dit niet, hebben Anneke en ik toch door Gods genade, dat zeg ik er direct bij, die stap toch gezet. We zijn gehoorzaam geweest aan die roepstem van God in die tijd. Nou, ons leven is hierdoor een groot avontuur geworden. En we vielen gedurende ons leven van de ene test in de andere. Na een paar jaar verder te zijn met de studie, waren we heel zeker van dat Gods roeping om in Lelystad een Bijbelse kerk op te bouwen, dat we die roeping getrouw moesten zijn. Dat we die stap moesten zetten om ook naar Lelystad te gaan. En we moesten daar een Bijbelse gemeente opbouwen. Daar waren we van overtuigd dat God dat zo wilde. Die zich niet alleen op gelovigen zou richten, maar tegelijkertijd ook op niet-kerkelijke zoekende mensen. En voor ons was dat een heel duidelijke leiding van God. En we moesten ermee beginnen vanaf de grond. Lelystad was toen nog heel klein. En kerkelijk was er eigenlijk niets, zeker niet op evangelisch gebied. En wij hadden niets. En we begonnen toen pas in Lelystad God nog meer samen te vertrouwen voor de toekomst. En terugkijkend kan ik met grote overtuiging zeggen, God is betrouwbaar gebleken. Het is 100% waar wat er staat in Spreuken 3 vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En wees niet eigenzinnig, wees niet eigenwijs. Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet. En Hij baant voor jou de weg. En Spreuken 3, broeders en zusters, is niet alleen maar een Bijbelvers. Het is ook een belofte. Een toezegging. Die werkelijkheid wordt in je leven als je besluit God te gaan vertrouwen. En dat is waar ik het over heb met jullie vandaag. Laat het zo voor ons leven. Jullie hebben inmiddels begrepen dat God in ons leven betrouwbaar is gebleken. Maar ik wil me nu vooral tot jullie richten. Hoe denken jullie over God? Hoe denken jullie over God? Is God ook in jullie leven een God die je volledig vertrouwt? Is Spreuken 3 vers 5 en 6, is het een getuigenis ook van jouw leven? Dat zou prachtig zijn. God wil dat zo graag. Of voel je bij het lezen van die versen een heleboel twijfel in je opkomen? Dat je denkt, ja, mooie woorden op papier, maar nu de praktijk. het raakt mij als ik praat met mensen en ik proef in de praktijk van in hun woorden dat ze eigenlijk zeggen van dat ze eraan twijfelen of God wel betrouwbaar is. Of nog sterker, dat ze eigenlijk zeggen van God is niet betrouwbaar. Ik heb dan de neiging om te zeggen, heb je God wel echt getoetst in je leven? Heb je wel geprobeerd om God echt te vertrouwen in je bestaan? Het is namelijk behoorlijk onlogisch als je zegt dat God niet te vertrouwen is, als je hem niet op zijn belofte hebt getoetst. Maar weet u, veel mensen gaan zo met God om. Ze praten wat af over wie God is en wat hij doet. Ze theoretiseren en ze filosoferen om er vervolgens niets mee te doen. Maar Jezus zegt echter, wees mijn navolgers zoals ik God volg. Jezus praatte niet alleen over God, hij deed ook dingen met God. Daarvan getuigt zijn leven, daarvan getuigen de evangeliën. En Jezus zegt, als God betrouwbaar is, als God zegt betrouwbaar te zijn, dan vertrouw ik hem. Zo leefde Jezus. En dat was en is de sleutel om die betrouwbaarheid van God in je leven te ervaren. Dat watervliegtuig, dat zag er niet betrouwbaar uit. En die piloot die maakte een laconieke indruk. Versterkte ook niet bepaald je vertrouwen. Maar alleen door in te stappen, zou ik merken of het klopte wat de gids zei. En zo is het ook met God. Daarom neem stappen in het geloof. Toets de Heer. Vertrouw hem in heel concrete zaken van je leven. En wie dat doet, die zal ontdekken dat God de waarheid spreekt. En dat hij vertrouwd kan worden. Nou, ik hoop dat jullie inmiddels denken, Oké, Gerard, maar waar begin ik dan met dat vertrouwen van God? Waar begin ik? Nou, ik denk, broeders en zusters en gasten, ik denk dat het verstandig is om je bestemming in de eeuwigheid aan God toe te vertrouwen. Ik denk dat dat verstandig is. Een beter begin kun je niet hebben in je leven met God. Nou, nog even een heel klein zijsprongetje. Ik kom er zo weer op terug. Ik heb voor jullie een vraag. Wat maakt mensen anders dan dieren? Wat maakt mensen anders dan dieren? Dat is het vermogen om te kunnen denken. Het vermogen om dingen te kunnen ontwerpen. Om dingen te maken. Maar er is meer. Wat ons onderscheidt van dieren. Wij hebben als mensen het innerlijk besef. We hebben een innerlijk besef van onze bestemming. Wij hebben allemaal een ingebouwd realiteitsgevoel aangaande de bedoeling van het leven. En dat daarna ook iets moet zijn. Dat krijgen we allemaal van nature mee. Van de schepper. En dat gevoel dat er meer moet zijn dan dit aardse leven, dat maakt mensen in de loop van hun leven, als ze dat ontdekken en zich daar vragen over gaan stellen, over die grote vragen van het leven, dat gevoel maakt mensen ook wat onrustig. Iets in ons zegt dat er toch meer moet zijn, wil het leven echt zin hebben. Wel, niemand anders dan God is onze bestemming. Bij hem is het vervolg in het leven hierna. En daardoor krijgt dit aardse leven een geweldig perspectief. Oftewel een geweldig uitzicht. Vertrouw hem daarom je eeuwige bestemming toe. Als ik hier op straat in het centrum ergens van Naaldwijk 10 willekeurige mensen, pak weg, ik geef me een voorbeeld, 10 willekeurige mensen op straat zou vragen of er een hemel is en wie daarin terechtkomen, dan zullen de mensen antwoorden, vooral op dit laatste, wie daarin terechtkomen, dan zullen ze wel zeggen zoiets van de mensen die goed geleefd hebben. Mensen die niemand kwaad hebben gedaan. Mensen die weinig fout hebben gedaan in hun leven, die aan goede doelen hebben gegeven. Dat zijn de mensen die in de hemel komen. En het lijkt logisch dat mensen zo denken. Maar de Bijbel zegt iets anders. De boodschap van de Bijbel is namelijk dat God een heilig God is. En de enige manier om in de eeuwigheid, in het koninkrijk van God te komen, is verwantschap te hebben met die heiligheid van God. Nou, nu denken veel christenen van zichzelf, en zeker ook zeker evangelische christenen, die denken van zichzelf dat ze behoorlijk heilig zijn. Maar, mannen, laat ik me specifiek tot jullie richten. Als jullie van jezelf denken dat je tot op vandaag een redelijk heilig leven hebt geleid, neem er dan eens de tijd voor om straks thuis daarover met je vrouw te praten. Of vraag het aan je kinderen. Of vraag het aan je ouders, als je die nog hebt. Wat zij vinden van jouw heiligheid. Nou, ze zullen het je wel vertellen, denk ik. En in elk geval vertelt de Bijbel het je wel. Dat niemand van ons een heilig leven heeft. Dat hebben we van nature niet. Sommigen van ons doen het beter dan anderen, dat is waar. Maar niemand bereikt de absolute morele perfectie, zodat we in de buurt van Gods heiligheid komen. De Bijbel die maakt ons ook duidelijk dat niets, het slechte wat we hebben gedaan, dat het slechte voor goed, dat niets, dat slechte voor God goed kan gemaakt worden. Er zijn geen goede daden die onze fouten, welke we gedurende ons leven tegenover God hebben begaan, goed kunnen maken. Die daden zijn er niet. Met andere woorden, er is niets wat je kunt doen wat je zonde weg kan werken. De Bijbel die zegt dat je iemand nodig hebt om je strafblad te vernietigen. Iemand. Iemand die je fouten kan goedmaken en kan veranderen. Iemand die jou acceptabel kan maken voor een heilig God. En de Bijbel die zegt dat die iemand Jezus Christus is. Hij heeft je straf op zich genomen aan het kruis van Golgotha. En hij vlakt je zonde uit. En hij werkt je overtredingen weg. Hij biedt je een schone lei aan. En hij brengt je op een dag heilig en onberispelijk voor een heilig en onberispelijke God. En dan ben jij acceptabel voor God. Je kunt je strafblad niet zelf wijzigen. Maar iemand anders kan dat wel. Dat is de boodschap van het evangelie. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Met andere woorden, mensen, je hebt een redder nodig. En voor een redder is door God gezorgd. Daarvan zongen de engelen in de kerstnacht. Dat gedenken we ieder jaar met kerst. Je hebt een redder nodig en voor een redder is gezorgd. Ik wil vanmorgen iets heel dieps in jullie hart schrijven. Met betrekking tot dit onderwerp, namelijk dit. Je moet op een bepaald moment in je leven vertrouwen op wat iemand anders voor jou heeft gedaan, in plaats van te vertrouwen op wat je denkt voor jezelf te kunnen doen om eeuwig leven te krijgen. Ik zal het eens verhalen. Je moet op een bepaald moment in je leven vertrouwen op wat iemand anders voor jou heeft gedaan, in plaats van te vertrouwen op dat waarvan je denkt... Wat je denkt voor jezelf te kunnen doen om eeuwig leven te krijgen. Als jij voor een heilig God zou komen te staan, laat ik eens een gek voorbeeld geven. Over pakweg een uur, wat ik niet hoop, want ik wens jullie allemaal een lang leven toe, ook op aarde. Maar stel, als je voor een heilig God zou komen te staan over pakweg een uur. En als God zou vragen, op welke grond verwacht jij nou dat je de hemel mag binnengaan? Wat zou je dan antwoorden? Nou, ik ben in een evangelische kerk, dus waarschijnlijk zouden de meesten van jullie zeggen, ik weet dat ik een zondaar ben geweest, maar ik vertrouw op wat Jezus voor mij heeft gedaan. Ik vertrouw erop dat Hij mijn zonde heeft vergeven en opgelost. Ik vertrouw erop dat Jezus mijn redder is voor het eeuwige leven. En ik vertrouw erop dat ik door zijn bemiddeling de hemel mag binnengaan. Maar, er zijn misschien ook wel mensen die zullen zeggen in de trant van, nou heer, ik denk dat ik wel de hemel kan binnengaan, ondanks wat foutjes hier en daar, omdat ik toch wel geprobeerd heb om een goed persoon te zijn. En een trouw echtgenoot. Ik was niet echt ongelovig. En ik gaf regelmatig aan goede doelen. En je hersenen draaien natuurlijk op topsnelheid om al je goede eigenschappen maar weer te geven voor de eeuwige. En terwijl je dan je lijstje afwerkt, zou je misschien ook wel door de grond willen zakken. Want al die redenen die je opnoemt, die klinken dan zo zwak, zo niet ter zake doende. En ik denk dat je dan schuldbewust zal gaan zeggen, Heere God, ik had op Christus moeten vertrouwen. Ik weet het, want de Bijbel staat er vol mee. Ik heb het vaak genoeg gehoord en gelezen. En dat alleen is de juiste conclusie, broeders en zusters. Christus en Christus alleen brengt mensen bij een heilige God. Omdat ze dat zelf niet kunnen. En het is daarom verstandig tijdens het aardse leven eieren voor je geld te kiezen. Er is door God maar één voorziening gemaakt om zijn koninkrijk binnen te komen. En dat is Jezus Christus. Het is daarom dat Jezus ooit zei, ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. Er moet dus bij ieder mens een moment komen in je leven dat je je vertrouwen op Christus gaat stellen. In plaats van te vertrouwen op wat je zelf meent te kunnen doen. En de vraag is dan, heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Nou, ik weet dat het voor een doe-het-zelf Hollander, want we zijn behoorlijk eigen gereid als volkje natuurlijk. Ik weet dat het voor een doe-het-zelf Hollander veel nederigheid kost om op deze wijze het eeuwig leven te verkrijgen. Maar het is de enige manier om het te krijgen. Ik moest in Alaska die piloot vertrouwen, anders bleef ik achter. En zo moeten wij alle lieve mensen Christus leren vertrouwen. En dan zal hij bewijzen betrouwbaar te zijn. En als jij Jezus gaat vertrouwen voor je eeuwige bestemming, dan stopt zijn betrouwbaarheid daar niet. Het is een begin. Je zult ook merken dat God betrouwbaar is in het dagelijks leven. In de Bijbel, in Gods boek, er staan zoveel geweldige dingen waarover je God mag vertrouwen. De Bijbel bevat wijsheden die nooit falen in het leven. Wijsheden voor je huwelijk. Wijsheden voor het opbouwen van relaties. Wijsheden hoe met geld om te gaan. Hoe conflicten op te lossen. Hoe met angsten om te gaan. Hoe je met boosheid om moet gaan. Wijsheden, wijsheden en nog eens wijsheden. En wie beweert dat dit dan allemaal theorie is? En dat je er in de praktijk weinig mee kunt heden ten dagen? Die kent de Bijbel onvoldoende en die heeft het nooit op de juiste wijze getoetst. God daagt in zijn woord, broeders en zusters, mensen uit om hem te vertrouwen voor heel hun aardse leven. Elke dag beland je op kruispunten en sta je voor beslissingen in dit complexe leven. En te midden van dit leven is er dan het woord van de Heer dat zegt, vertrouw mij, volg mijn aanwijzingen op, volg mijn leiding, vertrouw op mij en ik zal bewijzen dat ik betrouwbaar ben. Amen.